Waar gaat het eigenlijk over? Dat is het eigenlijk. Hè. Dus die, al onze kerncentrales zouden stilgaan tegen 2025. En hoe verloopt die uitfasering eigenlijk? Want wanneer gaat de eerste sluiten? Want ze draaien nu allemaal. Vorig jaar lagen ze voor een groot stuk stil, zag ik. Maar nu draaien ze meestal aan 6 gigawatt. Wat zijn de plannen eigenlijk?
De 1/3 van de capaciteit gaat er in winter 2022-2023 uit. En dat zijn de zogenaamde scheurtjesreactoren.
En dan de zogenaamde, wat?
De scheurtjesreactoren.
Ah, ja.
De reactoren die een aantal jaar geleden in het nieuws kwamen omwille van waterstofbubbels in de reactormand. En dan in het jaar 2025 gespreid eigenlijk over het hele jaar, dus van januari, als ik het goed heb, tot en met december, gaan alle andere eruit. Dus onder andere dan de oudste centrales, dus Doel 1, 2 en ook Tihange 1. En dat zijn reactoren die al 10 jaar extra hebben gekregen. En dan de jongste centrales ook, dan Doel 4 en dan Tihange 3, die sluiten dan ook in het loop van het jaar 2025. Dat is de planning die voorop staat.
Doel 1 en dus eerst de schuurtcentrales, dat is dan doel 3, veronderstel ik?
Dat is dan doel 3 en Tihange 2. Die Tihange sluiten 2. In de winter 2022-2023.
Ah ja, dus ja, geeft men dan impliciet toe, of dat is de oorspronkelijke sluiting, want u zegt, ja, wat, ik zal mijn vraag opnieuw formuleren. Want je zei van die doel 1, 2, Tihange 1... Doel 1 en 2, dat zijn twee kleinere centrales, die hebben 10 jaar extra gekregen. Leg dat eens uit. Ja.
Dat is toen een beslissing geweest van minister Marghem, dus de vorige federale minister van Energie, om toen in 2015 de levensduur van die centrales met 10 jaar te verlengen. En dat had dan ook te maken toen met een onzekerheid van bevoorrading, dus met een bevoorradingszekerheidprobleem, dat er toen beslist is geweest om die centrales 10 jaar langer open te houden. Mm-hmm. Dat is een beetje een beslissing geweest die tussen dag en dauw is genomen geweest. Is ook niet goed voorbereid geweest, want achteraf heeft dan dus Electrabel, wat we toch vernemen, heeft dan toch wel de moeite gehad om ook de onderhoudswerken dan ook in te plannen. En ook juridisch was dat niet in orde. Dus er is daar een milieueffectrapportering die is moeten gebeuren. Hè. Dus BBL heeft dat dus ook samen met anderen afgedwongen dat dit dan gebeurd is. En dat is nu pas dit jaar dat de milieueffectrapportering publiek is gesteld geweest en dat het dan ook kans is geweest voor het publiek. En dat is dan het publiek tot een optrek van 1000 kilometer dat ze zich hebben kunnen uitspreken over de resultaten van de milieueffectrapportering. Dus er zijn een aantal technische sprongen en ook juridische sprongen gemaakt geweest in 2015. En dat hebben ze dan achteraf wel moeten corrigeren.
Ja. Het wordt ingewikkeld. Dus de centrales hadden volgens de wet was in 2003 gestemd. Dus die oudste centrales die van 75 waren, hè, dan, die gingen na 40 jaar dan stilgaan, dus in 2015. Dat is dan een beetje te laat met 10 jaar verlengd geweest. En die milieurapportering had er toen moeten komen en die is er dan dus 6 jaar later gekomen of zo. Of toch alles is pas publiek gemaakt 6 jaar later.
Wel, er was eerst ook de vraag of die milieurapportering moest komen. Dus die verlenging is er gekomen zonder dat er eerst een milieueffectrapportering is gebeurd. En dan die milieueffectrapportering is dan afgedwongen geweest, onder andere door de Bond Beter Leefmilieu, dus samen met andere partijen. En dat is dan afgedwongen geweest voor de rechtbank. De precieze details ken ik niet, omdat ik toen niet betrokken was bij, ik was toen niet werkzaam bij BWL. Maar dat heeft men moeten afdwingen. Daar zijn een aantal jaar overheen gegaan. En dan eenmaal dat het afgedwongen werd, dan moest natuurlijk die milieueffectrapportering gemaakt worden. Nu, dat zijn studies van honderden pagina's en dat maakt me natuurlijk ook niet in een paar weken. Mm-hmm. Dus het maken van de studie is dan ook een werk op zich. En dan de publieke consultatie is dan ook een werk op zich. Dus eenmaal dat het er is, dan is het uiteindelijk niet zo vreemd dat er zoveel jaren overgaan.
Ja, oké. Okay. Maar ze is er dus...
Wat ik wou zeggen, dus met de planning van de sluiten van de kerncentrales, daar is dus totaal geen discussie. Dat doel 3 en Tihange 2, en dus die centrales met de zogenaamde scheurtjes en de bereikterband, dat die eruit gaan. En daar is politieke consensus over. Ook de oudste centrales, dus doel 1 en doel 2 en Tihange 1, die gaan er ook uit. En die hebben al 10 jaar extra gekregen. Die gaan eruit, daar is politieke consensus over. Maar dat de discussie nu eigenlijk nog over gaat, is eigenlijk over de jongste kerncentrales, doel 4 en Tihange 3.
Ja, samen goed voor 1/3 van de totale capaciteit. Net zoals
2 gigawatt inderdaad.
Ja, en, maar toch... Nog om, toch om te eindigen, dus ik snap het, dat heeft heel lang aangesleept, dat is wel interessant, die milieurapportering die er eerst niet was over die oudste centrales. Maar heb je zicht op wat erin stond? Want het is recentelijk bekendgemaakt wat het resultaat was van die milieueffectrapportering.
De conclusie was eigenlijk dat alles oké was en onze mening, en tezamen ook met anderen, is dat er een aantal risico's onvoldoende in rekening werden gebracht.
Mm-hmm. Oké.
Okay. Dus nu van de resultaten, dus we hebben daar tezamen ook met Greenpeace een rapport mee opgesteld. Dat is ook afgestemd geweest met andere milieuverenigingen uit de omliggende landen. Dat is ingediend geweest, maar we hebben nog geen feedback ervan gekregen van wat er eigenlijk is gedaan geweest met die input die we met z'n allen hebben geleverd.
Ja. Dus dan over naar de sluiting en wat er dan moet gebeuren. Dus in principe gaat de volledige 6000 megawatt, 6 gigawatt capaciteit dicht. Er is politieke discussie over de rest, maar formeel dus nog niet. En wat het plan is dus om de capaciteit voor een stuk te vervangen door gascentrales. Dus, en er zou een veiling gebeuren. Wat is de toestand nu? We hebben er elkaar al over gesproken in begin april. En wat zijn de plannen en waar staan ze?
Wel, wat we weten uit wat krantenberichten, die dan ook hebben gepost bij verschillende energiebedrijven, is dat er dossiers zijn ingediend voor, dacht ik, meer dan 4 gigawatt. Terwijl dat ruimte is voor 2,3 gigawatt. Hè. Dus de minister heeft gezegd van kijk, er is een veiling 4 jaar op voorhand en er is een veiling 1 jaar op voorhand. En bij de veiling 4 jaar op voorhand, dat is dan de bedoeling om dan investeringen aan te trekken en onder andere nieuwe centrales, nieuwe gascentrales, dus zodanig dat daar een voldoende termijn is om die te bouwen. Maar dat volume is beperkt geweest tot 2,3 gigawatt. En wat we horen is dat er dossiers zijn ingediend voor boven de 4 gigawatt. De rest is concurrentie.
Ja.
Dus dat zijn de dossiers die ingediend zijn bij Elia die de zaak beheert. Natuurlijk, tezelfde tijd zijn er ook milieuvergunningen die ingediend zijn voor de verschillende centrales uit de Sanderhoek, dat is Stokkem, Vilvoorde. En dus daar loopt het veel moeilijker om daar die milieuvergunning dan te hebben. En dat creëert toch wel nervositeit op de markt.
Daar wil ik direct ook nog verder eventueel op ingaan. Maar dus, hoe zit het dan? Want dus, er is 2,3 gigawatt nodig. Er zouden dus 4,5 bedrijven zijn die zeggen we willen bouwen. Dus in totaal is dat 4,5. Dus dat is bijna dubbel. Maar die centrales die nu, die twee centrales bijvoorbeeld waarover het daar ging, die dus door minister De Mier dan zijn afgeschoten, zitten die bij die 4 gigawatt of is dat nog iets anders?
Ja, dat zijn bij de 4 gigawatt en ook de 4 gigawatt geldt voor gans België. Hè. Er zitten ook dossiers bij vanuit Wallonië.
Ja. Dus die bedrijven die zijn nu eigenlijk al aanvragen aan het indienen, zelfs al zijn ze nog niet zeker dat ze dus van de overheid dan die ze toegewezen zullen krijgen.
Ja, die aanvragen moesten ze indienen omdat ze tijd hadden tot eind september om die aanvragen in te dienen in het kader van dat capaciteitsremuneratiemechanisme.
En hoe is de verdeling?
Er is een bepaalde specifieke agenda die gevolgd is. En dus ze hadden tot eind september de tijd om de voorstellen in te dienen. En dan eind oktober worden de resultaten bekendgemaakt.
Ah ja, dus bellen we eigenlijk aan de kander een week te vroeg of zo? We zijn eigenlijk eind oktober. Of zijn er al resultaten gekend?
Nee, er zijn nog geen resultaten gekend. Dat wordt heel instellen, dat is heel gevoelige materie. Nee, nee, nee.
Maar die zullen niet bekendgemaakt worden, is dat wat je zegt?
Nu nog niet, maar volgende week worden die bekendgemaakt.
Ah, voilà, dus ja, dus ik heb u eigenlijk een weekje te vroeg gebeld dan. Maar het resultaat zal dan zijn dat er dus concreet zal gezegd worden welke de centrales zijn die in principe de goedkeuring krijgen dan van de federale overheid. Is dat zo?
Ja, dat klopt dan. Hè. Dat is dan een vergoeding die ze dan krijgen voor, toen wordt dan gezegd voor het missing money, dus hetgeen dat ze tekort komen om rendabel dergelijke centrales te kunnen uitbaten.
Ja, en vandaar dus enerzijds...
Wat we ook horen, is dat er niet alleen dossiers binnenzetten van centrales, maar ook van batterijprojecten. Dus dat er ook opslag is. Want het systeem is technologie neutraal. Hè. Dus men spreekt alleen over gascentrales, maar het is wel degelijk technologie neutraal. Dus ook windparken kunnen ook dossiers indienen. Hè. Mm-hmm. Maar dan moeten ze wel afzien van groene stroomcertificaten bijvoorbeeld.
Ah ja, het is natuurlijk ingewikkeld, maar het betekent ook waarschijnlijk dat ze voor, als je zegt een theoretisch dan, 4 gigawatt aan windparken zou zeggen te bouwen, dan zal dat voor minder meetellen waarschijnlijk, want die capaciteit is net nodig om ze te kunnen inzetten als er bijvoorbeeld geen wind is.
Het systeem is technologie neutraal, dus ook zonneprojecten en windprojecten kunnen deelnemen. Maar dan is er ergens een factor die in rekening gebracht wordt, die de beschikbaarheid van die technologie in rekening brengt.
Voilà. Ja. Ja.
En dat is dan bijvoorbeeld voor windenergie is dat dan 10%. Dus het volledige vermogen dat ingediend wordt dan vermenigvuldigd met die factor. En voor wind is dat, dacht ik, iets rond de 10%. Terwijl dat voor gascentrales boven de 90% is.
Voilà, ja.
Dus zo wordt dat gecorrigeerd.
Oké. En het is waarschijnlijk ook ingewikkeld, maar dus we hebben enerzijds de politieke tegenstand op Vlaams niveau dan van de rechterzijde, laat ik maar zo zeggen, dus de mensen die eigenlijk vooral de kerncentrales niet willen sluiten. Maar anderzijds is er langs de PvdA-kant ook serieuze oppositie tegen die gascentrales, of eerder gezegd tegen de subsidiering van die gascentrales. Hoe werkt dat mechanisme? Heb je daar zicht op? Of de andere centrales, laat ik het zeggen. Je zegt, het is technologie neutraal, maar het zullen vooral gascentrales zijn. Hè?
Zullen er gascentrales zijn, dus ze moeten, degenen die een dossier indienen, moeten eigenlijk inschatten wat dat ze aan geld tekortkomen om rendabel met hun technologie stroom te leveren. Dat is de inschatting die ze moeten maken. En dan, je kunt een dossier indienen voor 1 jaar, 3 jaar, 8 jaar of 15 jaar. En voor die gascentrales, die zullen een dossier indienen voor 15 jaar ver. Dus die hebben ook de uitdaging om dan voor 15 jaar ver een inschatting te maken van wat de gasprijs zal zijn, de stroomprijs zal zijn en de CO2-prijs zal zijn. En daar moeten ze dan ergens een kostenberekening opmaken en dan zien of ze eraan uit geraken. En dan moeten ze inschatten hoeveel geld dat ze extra nodig hebben om dan ook te maken dat op elk moment dat het nodig is, die centrale ook paraat is. Hè.
Ja. Is het dan zoiets als een aantal euro's per megawattuur die ze produceren, per hoeveelheid elektriciteit die ze produceren, die moet gegeven worden dan in dat bod? Dus het niveau van subsidie?
Dat is nu even een detail die ik niet zo goed ken. Ik weet niet of het nu is op basis van megawattuur of op basis van megawatt. Dus het hebben van de capaciteit. Het zou kunnen dat het op basis is van megawatt. Maar dat is nu even een detail die mm-hmm. mij ontgaan is.
Je zegt, het is technologie neutraal. Dus in principe zou men zelfs kunnen voorstellen om een nieuwe kerncentrale te bouwen. Of niet? Maar eventjes...
De kernenergie staat opgenomen als een van de technologieën die onder de CRM steun zou kunnen hebben. Dat is ook zo, dat kan men zien. Dus, maar dat is...
Maar die geraakt alles is nooit gebouwd tegen 2025. Ik veronderstel dat dat ook een clausule is, dat die moet op tijd klaar zijn.
De bouw van nieuwe kernenergie, dat zou echt wel heel indruisend tegen de wet op de kernstad van 2003. Want dat zegt niet alleen dat kerncentrales na een bepaalde leeftijd eruit moeten. Maar dat zegt ook dat er geen nieuwe kerncentrales meer komen.
Ah, ja, 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 ja.
Dus dat, ja. die wet houdt dat gewoon tegen. En als men dat zou willen doen, ja, dan zou men die wet moeten veranderen. Zou men een meerderheid moeten vinden, een democratische meerderheid moeten vinden om die wet te veranderen. Dus ja. Ik zie het eerlijk gezegd nog niet onmiddellijk gebeuren.
Ja. Nu ondertussen is minister De Meer dus oppositie daartegen aan het voeren en dus die twee die vergunnings aanvragen van die twee eerste centrales die binnengekomen zijn, heeft die geweigerd op basis van milieu, dus stikstof en ammoniakuitstoot. We zullen het daar proberen later een keer op terug te komen. Maar wat is de impact nu? Je zegt dat leidt tot ongerustheid. Hoe concreet heb in welke zin?
Wel, er zijn toch belangrijke investeringen die moeten gebeuren. En ja, dus de energiebedrijven hebben daar toch wel nood aan zekerheid om die investeringen te doen. En dus het hebben van een milieuvergunning is echt wel een noodzakelijke voorwaarde. Ook terecht dat er daar een milieuvergunning moet komen. En als dan dit niet komt, hè, dus, en ook wat in bepaalde dossiers, onder andere van veel woorden, ons allemaal verbaasd is dat dan de lokale overheden zich allemaal dan positief uitspreken, maar dat er dan toch een negatief advies komt vanuit de Vlaamse overheid. Dus ze gaat eigenlijk in, zowel tegen haar administratie als tegen ja, de consensus op lokaal niveau. En dat, ja, dat is toch ook wel, dat is echt wel verontrustend. Dus we voelen, als we spreken met energiebedrijven, voelen we daar echt wel zenuwachtigheid.
Ja, en zou het kunnen zijn dus dat het erop uitlaat dat er dus dan ja, vooral in Wallonië zal geïnvesteerd worden en dat we dus Waalse stroom zullen importeren? Of anders het licht uitgaat, hè, om maar de retoriek te gebruiken?
We hebben daar eigenlijk geen idee van. We hebben daar... Dus,
Omdat de vergunningen nog niet bekend zijn natuurlijk. Jullie weten nog niet, we weten nog niet waar die centrales...
Of het zo zal uitdraaien, ik denk dat er dan vanuit Vlaanderen dan toch ook wel druk zal zijn en ook vanuit het bedrijfsleven druk zal zijn om dat toch te herzien. Dus alleen centrales hebben in Wallonië en niet in Vlaanderen, ik denk dat dat niet wenselijk is.
Ja, en... Ja, hoe zit dat eigenlijk? Leg dat eens uit, want natuurlijk, juist om minder CO2 te kunnen uitstoten, moeten we meer gascentrales bouwen. Hoe valt dat te rijmen? Hè? Want er komt nu mevrouw De Meer, die zegt van, dat krijg je dan mij niet uitgelegd. Dus leg het eens uit aan ons en aan haar.
Ja, wat wel voor ogen gehouden moet worden, is dat die... gascentrales, dus de uitstoot van de gascentrales, dat zit gevat in een Europees systeem. Het Europese emissiehandelssysteem van die uitstoot. En daar zit een absoluut maximum op. Dus die gascentrales, die stoten CO2 uit en doordat dan de uitstoot van CO2 in België zal verhogen, maar die uitstoot zit in dat Europese systeem en die neemt een hap uit, laten we zeggen, de bubbel van CO2 die maar per jaar uitgestoten mag worden in Europa. Dus dat maakt dat die gascentrales CO2-emissierechten moeten aankopen via dat Europees systeem. En die treden dus in concurrentie met andere installaties die ook in dat systeem zitten. Dus andere centrales, kolencentrales, gascentrales, maar ook industriële, industriële installaties, die ook die emissierechten moeten aankopen binnen dat Europese systeem. Dus je krijgt daar dan ja, concurrentie en dan dat zal dan wel de prijs dan opdrijven. En dan zal het voor een aantal centrales en een aantal installaties, ofwel universiteitscentrales of industriële installaties, moeilijk maken. En dan ook ja, zeker naar de kolencentrales dan toe. Dus die hebben een zeer hoge CO2-kost. Niet alleen omdat kolen meer koolstof bevat dan aardgas, maar ook omdat de kolencentrale een lagere efficiëntie heeft dan een aardgascentrale. Ja. We spreken hier ook over de modernste gascentrales, die slagen erin om van de energieinput via de brandstof, via aardgas, daar ja, 60% stroom uit te genereren. Bij kolencentrales dacht ik zit dat eerder rond de 45%, 50%. Dus die gascentrales zitten in een ook veel, laten we zeggen, betere positie dan de kolencentrales. Ja. Dus door die druk zullen de gascentrales die in België komen, maar door de Europese druk zal dat de centrales of industriële installaties elders doen sluiten. Zodanig dat dan de hoeveelheid CO2 die vervat zit in dat Europese systeem wel degelijk onder controle blijft. En dat is ook een pad naar beneden. Hè. Dus jaar per jaar moet dat naar beneden gaan. Dat is met 2,5% dat het jaar per jaar naar beneden moet gaan. Hè.
Ja, het komt er dus eigenlijk op neer. Dus dat die verhoogde uitstoot dan lokaal hier, dat het niet zal leiden tot de totale verhoogde uitstoot in Europa. Die zal gelijk blijven, maar dat wel de prijs van de CO2 wat zal doen stijgen. Hè.
Dat klopt. Ja. Dat klopt. En, zo zit dat, ja.
Ja. En dan want een ander punt is natuurlijk ook, is dat eigenlijk is dat beleid, is dat federaal gecoördineerde, Europees beleid. En als het op Vlaams beleid aankomt, waar dus de Vlaamse regering zich vooral zou eigenlijk op moeten focussen, is het de niet-industriële uitstoot. Hè? Daar hou jij je minder mee bezig, denk ik, maar waarover gaat het dan? En wat doet de Vlaamse regering daarvoor?
Wel, dus dat klopt inderdaad. Dus de CO2-emissie die onder Vlaamse bevoegdheid is, dat zijn dan de zogenaamde niet-ETS-bedrijven. En dat zijn dan uit de kluiten gewassen middelgrote bedrijven en alle bedrijven daaronder. En dan ook de kleinere bedrijven. De tertiaire sector, dus de kantoren, die vallen er ook onder. De huishoudens, zowel met dan gebouwen als ook transport, die vallen daar dan ook onder. En dat is dan CO2-emissie die dus onder regionale bevoegdheid, onder Vlaamse bevoegdheid daar valt. En wat er moet gebeuren is, waar België slecht in is, is in het gebouwenpark. Hè. Dus we hebben veel gebouwen, ook oude gebouwen, die niet gebouwd zijn met normen naar energie dan toe. Ik denk dat we in Europa ongeveer het tweede slechtste gebouwenpark hebben. Wat maakt dat veel oude gebouwen die wij hebben echt wel energie lekken. Dus daar zou echt wel heel veel moeten op ingezet worden. En dat is eigenlijk ook iets wat ik miste nu. En met dan die energieprijzen die echt zo de pan uit aan het swingen waren. Die boodschap van kijk, ja, de energieprijzen gaan naar boven. Het is nu wel een moment hè, om er echt van na te denken over hoe dat de huizen, hoe dat je woning kunt isoleren. En ja. Ook van die elektrische apparaten. Hè, het is nu wel een moment om eens te zoeken van kijk, ja, welke apparaten heb ik hier al zo lang in mijn huis. En kunnen we dat niet vervangen door een energiezuiniger model?
Ja, want dat is uiteindelijk de focus van het beleid van de gewesten. Of daar hebben ze zij zijn degene ja. die het zouden moeten sturen. Dus Wallonië, Brussel en Vlaanderen.
Ja, en ook dus de uitbouw van hernieuwbare energie, omdat dit dan natuurlijk een bron is van energie zonder CO2-uitstoot.
Je bedoelt dus dat is een soort industrieel beleid dan, dat Vlaanderen dan ook, dat ook in de handen van Vlaanderen ligt, dat dan een impact heeft op de industriële sector? Is dat hetgeen je zegt? Dat is het industrieel beleid dat dan een impact heeft op industrie, dat ze daar ook wel, en daar zijn ze dacht ik wel mee bezig, of niet?
Ja, wat ik ook wil zeggen met hernieuwbare energie is dus, zeg uitspreken van, ja kijk, het loont wel degelijk om nu zonnepanelen te installeren, ook na het debakkelen van de terugdraaiende teller. Het blijft wel lonen, hè. Dus ook mee investeren in windturbines, het loont wel. Dus nu donderdag is er wel een promotiecampagne geweest, tezamen met Fluvius mee met de stroom, om die boodschap dan ook te geven.
Dat het nog steeds rendabel is voor de mensen om toch nog zonnepanelen op de daken te zetten.
Absoluut, ja, zeker. Daarnaast is er ook een industrieel beleid. En dat kijkt ook naar de ETS-bedrijven, hè, ook naar de grote bedrijven. Ook omdat die toch wel met de uitdaging zitten om hun bedrijvigheid klimaatneutraal te hebben en circulair te hebben tegen 2050. En die onderzoeken dat toch echt wel serieus hoe ze dat kunnen doen. En dus bijvoorbeeld de investeringen die ArcelorMittal aankondigt om via waterstof dan staal dan te maken, dat bekatert dan daar ook in. Hè. Ja. En ook in de haven van Antwerpen met de chemische industrie is daar toch serieus aan het bewegen.
We hebben de vorige week over Arcelor gesproken en er is daar wat kritiek in de zin van, ja, ze krijgen nu nog zoveel overheidssteun om dat te doen. Moet dat wel? Dus wat is jullie zicht daarop? Of mening daarover? Snap je? Dus het is industrieel beleid van Vlaanderen?
Ja, ik snap het heel zeker. Ik snap het heel zeker. Ja, dat zou ik even aan met mijn collega.
Dat is uw collega, ja. Oké.
Okay. Even minder met dat dossier bezig geweest.
Erwin Cornelis, waar ik wel mee wil eindigen, is, want je hebt over hernieuwbare energie, Vlaams beleid, maar er was deze week de aankondiging, en ik denk daar ben je wel redelijk goed van op de hoogte, van een nieuw windmolenpark, of een uitgebreid windmolenpark, Prins Elisabeth. Ja. Dat is dan nationale bevoegdheid nog altijd, federale bevoegdheid. Wat gaat het daar gebeuren?
Well, wat er zal gebeuren is dat er in die zone, daar heeft men heel goed gekeken hoe men dat kan invullen, en daar mikken ze op grotere windturbines, en dan is dan 15 megawatt per windturbine of zelfs 17 megawatt per windturbine. Dus eigenlijk echt, ja, de nieuwste windturbines die er komen, dat zijn dan die er nu gemaakt worden.
Gigantisch, hè?
Dat zijn echt wel giganten. En ook door die dan slim in de ruimte dan te zetten, kan men op dezelfde ruimte door andere turbines te zetten en die ook anders in de ruimte te zetten, meer capaciteit in dezelfde zone zetten dan eerst in het schat.
Ah ja. Dus het is eigenlijk
dus van 2 naar 3,5, dat is bijna een verdubbeling van capaciteit op dezelfde zone.
Ah ja, dus die 2 was al eigenlijk al voorzien, en nu gaat het over technische aanpassingen, groter en slimmer plaatsen, dat dus met 80% toegenomen wordt. Ja,
ja, inderdaad.
En wanneer zal dat er zijn?
Men doet alles. Men stelt alles in het werk om dat zo snel mogelijk te hebben. Dus ik dacht dat het de bouw van de eerste windturbines voorzien is voor 2027, 2028. In 2030 komt het op kruissnelheid, en dat men het wil realiseren tegen 2035.
Ja. En hoe belangrijk is dat dan, Hans, dat windmolenpark in de Noordzee voor België? Heb je daar een idee van? Is dat dan, welk percentage van stroom? Want er werd in de tijd altijd gezegd van, ja, dus natuurlijk, ondertussen is dat wel wat veranderd, van groene energie. En maar toch hoor ik nog altijd, we kunnen er nooit komen met die groene energie.
Hoe belangrijk is dat? Wel, die uitbreiding alleen al, dus die 1,5 extra, dus men had 2 gigawatt, dan breidt het dan uit naar 3,5 gigawatt, dus die 1,5 gigawatt extra. Dat komt dan eigenlijk ongeveer neer op 1 grote gascentrale die men wenst te bouwen.
Ja, want
dat ze trouwens wel iets meer stroom genereren in het eerste jaar dan de windturbine, maar dan kun je dan daar wat mee vergelijken qua hoeveelheid stroom die dat zal produceren. Hoe belangrijk is dat dan? Dus eigenlijk bevestigt dit dan de centrale plaats van België in het Europees stroomsysteem, waar men denkt ook na, dus men wil daar een energieeiland bouwen om dan de stroom dan de taart te leiden en vandaar naar het vasteland dan te brengen. Maar men denkt ook aan verbindingen in de Noordzee naar andere landen, onder meer naar Denemarken, eventueel ook Nederland, om daar ook dan vandaar windenergie te kunnen hebben. Als er hier dan minder wind is, en dat Denemarken is dan ook geconnecteerd met Noorwegen, waar dat er veel waterkracht is, dus via die weg kan er dan ook hernieuwbare energie, zij het wind, als het daar meer waait dan hier, zij het waterkracht, dan via die weg ook tot bij ons geraken.
Ja, want gezien onze beperkte kust, is die hoeveelheid capaciteit die we dan zullen hebben, dus 6000 megawatt bijna, over een kuststrook van 60 kilometer, is eigenlijk wel gigantisch. En als dat elders in Europa ook zo kan gaan, dan zal er wel heel veel windenergie beschikbaar zijn, hè?
Inderdaad, dus als ik dan hoor van de capaciteit van wind offshore in de Noordzee alleen al, enkel in de Noordzee, dan hoor ik dat cijfers die gaan naar de honderden gigawatt, een aantal honderden gigawatt.
Ja,
dus nu staat België op de 5e plaats wereldwijd qua uitbouw van wind offshore. Dus, en dan ook met de Prinses Elisabeth zone zal België op kop staan. Natuurlijk is het wel de verwachting dat over een aantal decennia dus die wind offshore ook in andere regio's uitgebouwd zal zijn. En wij hebben dan een schortje groot Noordzee. Die andere landen hebben veel meer Noordzee, en hoe zal dat wel ingehaald worden? Mm-hmm. Maar dan ook, ja, dus als we dan vinden, dus als we de Noordzee kunnen verbinden met dan verder naar het oosten, de Scandinavische wateren en dan ook Balticum, en dan aan de westelijke kant kunnen verbinden naar de Atlantische zone, dan zijn er wel op verschillende momenten toch wel stromen, dus ook al waait het hier niet, dan is de kans heel groot dat het ofwel aan de Atlantische zone of aan de Baltische zone waait, zodat er dan ook wel altijd wel stroom is. En als die infrastructuur uitgebouwd wordt en dat die stroom dan ook wel tot bij ons komt.
Dat is echt wel het fundament eigenlijk van die grootschalige dan toch toekomstige energieinfrastructuur. Hè? Want daarna, eens je die groene stroom hebt, daarna kun je aan waterstof beginnen denken. Hè?
Daar wordt ook heel hard op over nagedacht. Dat is ook zeker in de industrie. En dan is men er nog niet over uit hoe dat men waterstof tot hier kan brengen. Is het dan groene stroom die ergens ver gegenereerd wordt, die dan omgezet wordt in waterstof die dan tot hier komt? Of moeten we de stroom tot hier halen, waarbij dat dan dicht bij de industriële kant waterstof gemaakt wordt? Dat zijn nog... Dat zijn zo de vragen waar dat nu over nagedacht wordt, over hoe dat we die logistieke puzzel het best leggen.
Ja, zeer interessant. Dank u wel, Erwin Cornelis. Dus de komende week zal dan de overheid waarschijnlijk bekendmaken wie aan wie die veilingen dan veilingsrechten dan toegekend zijn. En dan, dan gaat in de komende weken en maanden natuurlijk dat spel over die vergunningen verder door. Wij zullen dan eens opnieuw contact opnemen met uw collega's om het over die stikstofoxide discussie te hebben. Hè. Alvast bedankt voor uw interessante